Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Wat u aan het opnemen bent?
Ja, we zijn een podcast aan het opnemen.
Welke?
Haagse Zaken.
Ja, ik dacht het al.
Ja?
Mijn stem, ja.
Oh, mijn stem?
Ja. Lemya Arouat. Ja.
Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Arouat. En nu denk je misschien, wat klinkt het winderig? Of ik hoor heel veel achtergrondgeluiden. Dat klopt, want tot mijn grote ongemak zitten we niet in het kokonnetje van onze studio, maar staan we buiten op het Binnenhof. Het reces is begonnen, het zomerreces. En dat betekent dat iedereen de straat op moet. En dat zijn we dus zelf ook maar eventjes gaan doen. En in deze zomeraflevering van Haagse Zaken gaan we langs allerlei plekken in de Haagse horeca die een plekje in de politieke geschiedenis hebben verdiend. En dat doe ik niet alleen. Ik ben geflankeerd door aan mijn linkerzijde. Ja, hij dacht dat hij van ons af was toen hij met pensioen ging, maar helaas,
nee,
dat is niet het geval.
Ja, jullie Klaver zijn ook niet van mij af.
Leuk dat je erbij bent. En Tietje Ketelaar, want als er iemand is die het Binnenhof op haar duimpje kent, dan is dat natuurlijk Tietje. Welkom allebei. Hey. Ja, jullie staan er iets gemakkelijker bij dan ik zelf. Maar dat komt wel door de dag heen, denk ik, dat ik datzelfde gevoel weten omarmen.
Maar ik vind het wel heel leuk dat we op safari zijn. Het voelt een beetje alsof we op safari zijn.
Eigenlijk wel.
Dat is toch de mooiste plek om te beginnen hier op het Binnenhof bij de fontein.
Omschrijf eens wat jullie zien.
Nou, vooral wat we even niet zien, want dat was mijn verbazing toen we hier kwamen aanlopen. We staan voor de Ridderzaal en normaal staat hier Moes met zijn ijskookkarretje. Als je het nou hebt over iconische plekken waar politici gaan eten, ik weet niet of je ijskook eten kan noemen, maar ik denk dat Moes in de 43 jaar dat hij hier al staat ongeveer iedere premier sindsdien een ijsje heeft gegeven.
Ja, ik sprak hem niet zo lang geleden toen we hier stonden te posten voor de formatie. En toen vertelde hij dat Rutte loopt hier altijd rond tegenwoordig. En dan roept hij aan al die dagjes mensen dat ze hun ijsje bij Moes moeten gaan halen. En toen vertelde hij dat Rutte eigenlijk zelf nooit een ijsje komt halen. Maar dat Fred Teven een groot afnemer was bij hem.
Kijk.
Dat is best wel, ja.
Die mist hij.
Vroeger was dit gewoon een parkeerplaats, hè? Stonden hier allemaal auto's geparkeerd op dit Binnenhof.
Er staan nu, je hoort ze misschien ook wel wat op de achtergrond, vooral bouwvakkers, want die verbouwing die is al een beetje begonnen.
Die is aanstaande, ja.
Want voor de duidelijkheid, we zien hier de Tweede Kamer, we zien hier de Eerste Kamer, we zien hier de Ridderzaal. En dit is het beginpunt van een lange dag, want jullie loodsen mij langs verschillende plekken vandaag.
Ja, en we gaan beginnen op het Buitenhof, dus door de poort heen, naar die andere iconische plek.
Oké, let's go. En dan zien wij hier aan onze rechterzijde een bordje. Kijk uit, meeuwen willen vis stelen.
Ja.
Ja, en die meeuwen, dat is er eigenlijk één, genaamd Steven Seagal. Ik heb ooit een verhaal geschreven over hoe meeuwen de broodjes uit je handen halen. Nou, dat is hier extreem. Als je hier een broodje vis koopt, dan zit er een meeuw meestal op het dakje. Oh, kijk, hij zit daar bij het standbeeld van Willem van Oranje.
Oh ja, hij zat al te kijken.
En hij zit al te loeren. Ja. Want als je iets koopt, dan komt hij met een zweefduik naar beneden en dan steelt hij het zo uit jouw
hand. Dat klopt, ja. Want ik zat hier laatst aan de Hofvijver, zeg maar, met een broodje in mijn hand. En ik moet eerlijk zeggen dat ik gewoon een stukje ben gaan rennen met een meeuw achter me aan. Dus het is uitkijken geblazen.
Ja, je moet hier ook, ze hebben hier een kar buiten gezet en daar zit een afdakje boven. Daar moet je ook eigenlijk onder gaan staan. Want daar durft hij dan, tenzij hij heel erg honger heeft, daar durft hij niet onder te komen. Dus dan kan je ook redelijk veilig je haring eten.
Nou, ook dit is gewoon een plek waar je eigenlijk altijd politici treft. Even in het, weet je, in de schorsing van een debat. Volgens mij heeft de eigenaar een keer gezegd dat hij eigenlijk alle partijen, behalve de Partij van de Dieren, wel eens hier aan de kraam heeft.
Hey, Mag ik wat vragen?
Ja.
Wie komt hier nou het vaakste visje eten van de overkant?
De Kamerleden zie je niet meer zo.
Niet meer?
Nee, het is,
Ik kom
er
namelijk
mee.
Het is toch corona?
Ja, maar ja, niet zo heel veel.
Het is slimme tijd.
Vroeger hadden we veel meer, maar ze laten het nou meestal aan.
Ja.
Oh, daar is ook wat veranderd dan.
Ze durven zich niet te laten zien.
Maar, ze willen wel, maar er zijn die veiligheidsnormen. Hè. Dan laten ze het meestal aan. Dus dat komt een beetje van de eigen.
Oké, okay, dankjewel. Ja. Bak ze.
Oké, tot kijken.
Dat is misschien ook wel een beetje de tand des tijds, hè? Dat ze het tegenwoordig laten halen in plaats van zelf gaan halen.
Ja. Dus minder naar buiten gaan. Dat is het
leuke als inwoner van Den Haag. Eigenlijk zie je politici hier gewoon in hun normale doen rondlopen. Een van de dingen, wij zullen dus niet het Binnenhof ingaan vandaag. Dus niet de Tweede Kamergebouw of de Eerste Kamergebouwen. Maar we gaan naar alle plekjes eromheen waar ze op zoek gaan naar rust. Om buiten het oog van de media met elkaar te kunnen praten.
Kijk hier ook uit op iets wat er niet meer is. En daar wilde jij het nog even over.
Oh ja, nee, daar zit nu plastic voor de ramen. Dat was vroeger een Grieks restaurant. Daarna is het ook nog een ander restaurant geworden, maar dat heette De Griek. En daar zat Ruud Lubbers, toen hij premier was, heel vaak, in zijn eentje te eten. Dan kon hij namelijk snel wat er binnen werken en dan zat hij daar achter een pilaar. Maar dus als je vaak was dat eigenlijk zijn kantine.
En was hij dan aanspreekbaar? Was dat dan een plek waar jouw journalist naartoe ging om hem op te vangen?
Nee. Die man heeft ook recht op zijn
Oh ja.
Maar daarna, dat is wel interessant, want daarna, of het is een tijdje een restaurant geweest waar de tafeltjes heel dicht bij elkaar stonden en waar je eten moest delen. En in de beginfase van dit restaurant was het nog wel eens zo dat je daar politici tegenkwam. En toen kwamen zij ook erachter dat die tafeltjes zo dicht bij elkaar stonden dat het buurtafeltje exact kon horen wat je vertelde.
Dat zou ik weer niet zo. Maar het grappige bij Lubbers was, dat was een man die was niet echt van het eten. Dat hoefde niet van hem. En gaat er ook het verhaal dat een partijgenoot van hem, Piet van Zijl, die wilde eens even rustig met hem praten. Want Ruud en niet altijd dat haaste. Nou, oké, zei Lubbers, dat gaan we doen. Dus zeg jij waar we heen gaan. Dan had hij een restaurant uitgezocht. En Piet van Zijl, die pakt daar de menukaart. En Lubbers zegt tegen hem, zoek maar wat uit. En die zoekt daar, houdt een beetje, dus een 3-gangen menu. En vervolgens komt de ober bij Lubbers. En u? Een uitsmijter graag.
Lekker degelijk, past wel bij het CDA.
Ja, precies.
We horen hier trouwens ook af en toe de vuilniswagens en de trams voorbij rijden. Maar daarvoor ben je in de binnenstad van
precies.
Den Haag.
Oké,
we gaan nu naar het plein. Aan de andere kant van het Binnenhof. Dus we lopen nog heel even langs de Ridderzaal.
Ik ga het wel missen hoor, deze plek.
Ja, wacht maar tot je de leuke tentjes op de Theresiastraat ontdekt.
Ja. Het is gewoon heel anders qua sfeer.
Als je hier staat te posten, serieus?
Ja.
Met het uitzicht hier, dat vervult gewoon niet.
Nee.
Ja, ik ben een Haags jongetje, dus ik kon gewoon hier je auto parkeren op het Binnenhof.
Ook op het Buitenhof, ook op het plein, alles waar je nu denkt, oh leuk terrassen, dat was gewoon parkeertoestand.
Ja, ze hebben hier flink wat huis gehouden. En volgens mij is dat ook gebeurd door die jonge Drees. Die was een enorme anti-automan en die had het echt een soort persoonlijk streven om zoveel mogelijk auto's weg te
halen. Is het klimaatoverweging?
Nou, gewoon, nee. Dat was interessant. Hij had daar een politieke theorie bij. DS70, de partij waar hij van was, was heel erg van het profijtbeginsel. Dat de overheid niet alles moet subsidiëren. Als je van dienst van de overheid gebruik maakt, moet je daar ook voor betalen. En hij zei dan altijd, toch echt heel raar. Dat wij als overheid, gemeente of landelijk, al die parkeerplaatsen leveren om je auto te parkeren. Want als je boeken hebt, dan betalen wij toch ook niet de boekenkasten. Profijtbeginsel. Drees, onthoud die naam.
Hey, we komen
het wordt
nu
hele groot, of niet?
We komen nu aan de andere kant. naar het plein. Je ziet alle parasolletjes al staan.
Ja, dat was dus vroeger ook een parkeerplaats, hè?
Ja. Ja. Wat je ook ziet, is hier veel politie vandaag. Want dit is de plek waar wat kleinere demonstraties altijd plaatsvinden. Dus hier is de andere kant, de andere ingang van de Tweede Kamer. Vandaag is ook een demonstratie, maar die is zo groot dat die op het Malieveld plaatsvindt. Dus we zien vooralsnog alleen wat agenten op de fiets.
Waar we nu recht tegenaan kijken, dat is een van de restaurants in de Tweede Kamer. Voordat dit gebouw hier neergezet werd, was hier het gebouw van de Hoge Raad. Heel mooi, klassicistisch gebouw een beetje. En de raadsheren van de Hoge Raad waren woedend toen ze hoorden dat hun gebouw gesloopt werd voor de kantine van de Tweede Kamer.
Ik vind het ook heel mooi dat jij het gewoon kantine noemt en
dat,
niet restaurant.
Zo noemen zij dat. Ja, dat was de kantine inderdaad.
Ja, jongens, laten we eerlijk zijn, het is natuurlijk ook niet meer dan een kantine.
Het is gewoon een kantine, precies. Daarom gaan ook veel mensen even naar buiten toe. En daar onder een van deze parasolletjes nemen ze plaats.
Waar moeten we gaan zitten, Tietje?
Ja, Tietje, ze kijken.
Dat maakt eigenlijk niet zo uit. We hebben Iris, onze producent, die heeft een mooi plekje gereserveerd. En we gaan koffie drinken. Want dat doe je om deze tijd 's ochtends. En dan moet je altijd toch even goed kijken wie er allemaal zit. Ja, je kan altijd al een beetje aan de
kleren zien.
Je
lobbyist zitten en zo. Dus
je lobbyist.
Ja, ziet ons iets.
Journalisten zien we inderdaad. We worden ook al toegeknikt.
Ja.
We zijn nu aan de wat officieel de zuidkant is. En de zuidkant is, als je gezien wil worden, dan ga je hier zitten. Dan ga je dus niet op het plein zelf zitten, maar dan ga je tegen de restaurants aan zitten. Dat is kijk eens met wie ik hier nu zit.
Maar het doel van ons werk is juist dat je vaak niet wil dat
mensen
zien.
Nee, dus dan ga je binnen zitten. Of je moet het plein helemaal.
Pas op, hoor, jongens, fietser.
Oh. Ga de gang.
Naarmate de dag vordert, wordt het hier natuurlijk drukker. Naarmate de week vordert, wordt het hier drukker. Met name donderdagavond, als de laatste debatten zijn geweest, dan stroomt het hier vol met name assistenten, maar ook jonge ambtenaren. Het is echt een soort who's who van bestuurlijk politiek Nederland.
Het is voor je werk, hè? Als je iemand wil spreken. Ik weet de plek waar wij nu zitten, was een strategisch hele goede plek tijdens kabinetsformaties. Dit is ook op weg naar het stationpad. Dus er komen heel veel mensen die klaar zijn, kamerleden of medewerkers en zo. En die lopen zo lang. En wij hadden als redactie van NRC Handelsblad toen, hadden we hier, ik denk bijna deze tafel.
Over wanneer hebben we het nu?
Dat was de formatie van Paars.
Heerlijk, ga door.
94. Alleen het restaurant heette anders toen, het café. En daar zaten we altijd zo vanaf een uur of vier. En dan kwamen aan de lopende band kwamen mensen langs. En sommige mensen liepen juist heel graag snel door, want die wilden niet gezien worden. En zeker geen journalisten spreken. Maar anderen dachten, ja, kunnen wel. Dus we hadden daar een soort...
Stond altijd een lege
stoel. Een soort buitenkantoor hadden. Dat was heel handig. En je zag gewoon wie daar liepen en zo.
Dus je ziet dus ook wie er met wie loopt. Ja. Dat vind ik interessant. En als je niet gezien wilt worden, ja, dan moet je dus inderdaad hier niet heen. Maar dan zijn er een aantal cafés. Bijvoorbeeld de Haagse Kluis. Die heeft echt een kluis. En daar kan je dus zaaltjes reserveren of achteraf zitten. Een paar van de cafés hebben ook binnen soort afgeschermde hoekjes. En net op het hoekje kunnen we de Herenstraat zien. En daar zat vroeger de beroemde Club van Sinterklaas. En daar kon je echt tot diep in de nacht kon je politici aantreffen.
Mark, de Club van Sinterklaas, heb jij daar nog staan feesten?
Feest van Sinterklaas heet.
Oh. Het feest, nee, ik niet. Maar we hebben hier dus ook niet. Kijk, als je hier achter je kijkt, dit is deze blauwe kiosk zo. Hè? Dus het was vroeger was het een zelfstandig terras. Het is nu bij een andere getrokken. En de man die dat exporteerde, die was ook lid van het CDA. Dat was een CDA-lid. Dat was een Haagse horecaondernemer. En die dacht, nou, het is wel slim om bij het CDA te horen. Dus die zag je ook wel eens op een CDA-congres. Dus dat is altijd politiek. En als we dan hier naar links kijken, dan zie je daar de eeuwige jachtvelden.
Ja.
Dat is wel grappig van al die tenten. Ze hebben toch een beetje een soort nestgeur van iedereen. Dus dit eeuwige jachtvelden is van heel veel mensen van Buitenlandse Zaken komen daar.
Oh,
en
okay.
Maxime Verhaag, die minister van Buitenlandse Zaken een tijdje geweest, die kwam ook heel vaak.
En die zag ik dus bijvoorbeeld vanochtend hier op het terras zitten.
Nou precies.
Op het terras lopen, laat ik eerlijk zeggen.
En die heeft hier ook ooit een soort Twitter-festiviteit georganiseerd, toen dat nog helemaal in de ontwikkelingsfase was. En heeft hij allemaal mensen uitgenodigd om daar te komen twitteren. En het leuke is, je ziet dus ook, omdat buitenlandse, dus als je woordvoerder van buitenlandse zaken, kamerleden die zich met buitenlandse zaken bezighouden, die kom je dan vaak hier bij de eeuwige jachtvelden tegen.
En moet ik er ook zo naar kijken? Hebben partijen bijvoorbeeld ook een lievelingscafé hier?
Precies, dat is wel...
Nou, ik merkte laatst op bij iemand die bij mij bij Barlo wilde afspreken. Oh, dat is D66. D66ers zeggen snel Barlo tegen mij. En dan moeten we het nog even hebben over de tijd. Daar kijken we nu naar uit. Dat werd natuurlijk beroemd door
Wilders. Ja, dit is van hier heeft toen was een partijbijeenkomst, de verkiezingsbijeenkomst van de uitslagenavond van de PVV in 2014. Waar Wilders toen zijn beroemde of beruchte minder Marokkanen uitspraak deed. Daar is deze tent bekend van. Daar willen ze niet meer aan herinnerd worden.
Nee, die tent zelf?
Nee, toch?
Nou, de eigenaar heeft de dag daarna eigenlijk al meteen gezegd... jongens, die verkiezingsuitslag was hier... maar dat betekent niet dat ik het eens ben met wat er hier gezegd is. Dus hij wil liever niet herinnerd worden inderdaad aan het feit dat het daar gebeurde. En dat is natuurlijk ook zo. Dit zijn eigenlijk allemaal zelfstandige kroegen. En dat er een bepaalde nestgeur is van bepaalde ministeries... of bepaalde politieke partijen, dat is zo gekomen omdat ze daar steeds... terechtkomen. En dat, ja, je hebt je eigen stamkroeg. Maar het is niet zo dat er boven de deur ook een stempeltje staat met dit is alleen maar voor dit ministerie of die partij. En we hebben het nu eigenlijk alleen maar over de zuidkant. En het komt omdat we de noordkant niet heel erg groot echt zien. Maar daar zit Sociëteit de Witte. Dat is echt nog een besloten club.
Dat is echt Haags met SCH.
Ja, absoluut. Het grote verschil met Haags met SCH is dat het... Hoe zeg je dat netjes?
Voor nette mensen.
Ja. Ja. Ik wilde zeggen kakkers.
Nee, hoe omschrijf je ze?
Ik ben een keer binnen geweest tijdens een lezing van Rob Jetten.
Kijk, daar loopt meneer Koezel.
Daar zag ik wel veel parelkettingen en vrouwen die nog echt naar de kapper gaan om hun haar mooi hoog te laten feunen.
Ja, dat is Den Haag glim, ja.
Nee, het is een club. Je moet er ook lid van worden. En, volgens mij heel veel.
Dat is het andere wat je achter de schermen in deze stad ook hebt. Je hebt dus Sociëteit de Witte, waar je tafels hebt, waar je lid van wordt. En dan heb je tafels en dan worden er lezingen gegeven, soms door politici. Politici zijn ook lid van sommige tafels, of in ieder geval ambtenaren, weet ik. Elke hoge ambtenaren. Je hebt hier allerlei Rotary-bijeenkomsten, ook in allerlei restaurants en musea en dergelijke. Een heleboel van het genetwerkt speelt zich helemaal niet op het terras af, maar juist
in de gebouwen
bij dit soort gebouwen. En bij de Wittenaar, jij bent bij een lezing van Rob Jetten geweest. Ik ben een keer bij een lezing van Sybrand Buma geweest. Ze hebben een enorme grote zaal die ze vaak... Een keer de Ierse premier heeft daar een keer een lezing. Dus dat zijn lezingen die dan niet op het Binnenhof worden gehouden. Want dan is het meteen op het Binnenhof. Maar net even een paar stappen erbuiten. Op een andere locatie dat je wel de juiste mensen naar binnen haalt.
En dan heb je dus het afgesloten deel van de Witte. Hè? Want waar Tietje het over heeft, dat zijn een paar zalen die toegankelijk zijn voor dit soort bijeenkomsten. Maar ze hebben dan ook het besloten deel voor de leden. En daar kan je geïntroduceerd worden. Maar als man zijnde kom je daar niet binnen zonder stropdas.
Oh, oké. Okay. En voor vrouwen geldt daar ook een dresscode voor?
Heb ik nooit iets van gemerkt.
Nee, want dat was natuurlijk vroeger wel dat de dresscode dat vrouwen niet in broek en zo mochten. Maar dat geloof ik niet zo. Nee. Wat dat betreft hebben jullie het weer veel makkelijker, vrouwen.
High five, Tisha. Als je de Witte uitloopt en je gaat naar rechts en je zet een paar stappen, dan kom je bij Mauritshuis uit.
Ja, dat is een hele interessante. Die heb ik bij toeval een keer ontdekt. Mauritshuis heeft een brasserie. Die is binnen. Maar ook daar kan je koffie drinken met bronnen.
Dat is een betrekkelijk nieuwe ook, hè?
Want
ze hebben het Mauritshuis verbouwd en dan kan je hebt ook een onderdoor ingang. En die is net een beetje uit de loop.
Maar zo zijn er ook in de zijstraten hier zijn een aantal tentjes waar je gewoon net iets uit de loop zit. Je kan mensen wel makkelijk uitleggen waar je bent. Ja, als je gewoon net iets...
Ik wil net zeggen, want het risico, het voordeel is dus iedereen is hier. Het nadeel is iedereen is hier. Ja. Dus je kan niet in een soort van beslotenheid spreken
met mensen. Dus Mark zei net van we zien een politieke assistent zitten. Maar je kijkt toch even met wie zit hij daar? Ja. Wie is dat waarmee die zit? De financiële commissie van de Haagse gemeenteraad, die zit hier ook wel eens. Dan ga ik toch ook kijken, wie praat er nou met wie? Welke dynamiek is er?
Oh, maar wat heb je daar dan aan?
Nou ja, wat jij ook doet als je op het Binnenhof loopt. Je observeert toch even, wie praat er nou met wie? Als jij hier twee Kamerleden ziet zitten, gewoon met een kopje koffie, ernstig in gesprek. Dan gaan jouw antennes wel even, hé, wat moeten die twee? Wat, weet je? In dit geval, stel je voor, jij ziet hier een VVD'er en een D66'er. Die allebei dezelfde portefeuille hebben en die zitten koffie te drinken. Dan ga jij toch even denken.
Dan gaan er wel wat radertjes werken,
die zitten een formatieoverlegje te houden.
Ja.
Dus het is de wandelgangen, maar dan buiten. En dit doet me er wel aan denken trouwens, wie je hier nooit ziet. En die zie je namelijk op een andere plek in de stad.
Ja.
Zijn cappuccino en zijn kwark met rode bessen eten.
De grote markt. En dan heb jij
Mark
het
Rutte.
Mark Rutte. Dankjewel.
De premier heb ik hier nog nooit gezien. Mark, jij wel?
Nou, hij schijnt hier... Je hebt hier zo'n tosti-ding.
Ja. Ja, oh ja.
Happy Tosti.
Happy Tosti. En ja, daar haalt hij zijn koffie altijd.
Ja. Dus hij haalt zijn koffie op twee plekjes.
Dankjewel.
Een Italiaan die aan het begin zit. Of bij de Happy Tosti. De Happy Tosti wordt gerund door mensen met een geestelijke beperking. Die serveren, zoals de naam al zegt, tosti's. Maar als hij echt in zijn vrije tijd is, dan gaat hij niet naar het plein, maar dan gaat hij naar de Grote Markt. Dat is aan de andere kant
dan
van
zit hij bij de Zwarte Ruiter.
Of bij Zeta, of bij een van de tenten daar. En daar ontbijt hij op in het weekend. Met een krantje erbij.
En, hey, en het leuke van deze plek is ook wel... Kijk, we zien hier wel allemaal horeca, maar tussen de horeca zie je daar rechts van jou... Dan zie je ook een soort een mooi pand. Dat is de hoofdingang van het ministerie van Defensie. Dus dat zit hier aan het plein. Dus ik heb wel eens kwam er een Amerikaan die vroeg aan mij. Die had begrepen dat hier het ministerie van Defensie was. Ja, die was dus in het Pentagon gewend. En het is hier is het gewoon een soort gebouw tussen alle andere gebouwen. Oh, zei hij. Maar het aardige is...
De teleurstelling was te horen.
Ja, precies.
Hoezo, het is een vet mooi gebouw.
Ja,
en het andere is dat als je hier 's avonds zit en om een uur of half acht, dan gaat er opeens een heel hard licht gaat eraan. Schijnt zo over het standbeeld de Tweede Kamer in. Dat komt omdat de studio's van RTL hier ook zitten. Dus op het moment dat er politiek nieuws is, dan zie je dat hier omdat hun studiolichten aangaan.
Nou, ook nog over het ministerie van Defensie. Dat vind ik weer het kneuterige van Nederland. En ik ben blij dat het allemaal kan, dat we allemaal een beetje op elkaar zitten. Dus in de wintermaanden, dan wordt daar recht voor de deur wordt daar een oliebollenkraam geparkeerd. En boven de deur, dat is de zogeheten ministerskamer. Dus daar zit de minister van Defensie. Dus die zit daar echt met uitzicht op de oliebollenkraam en ook met oliebollenwalmen en zo. Ja.
Het is wel een beetje
schimmig
waar we nu...
Die kennen we ook, die man.
Het is 3D.
Een bekende.
Hey, dankjewel.
Oh, nu moest je me aanzetten.
Hey.
Guus.
Hey.
Jongen. Ja, ik ben weer bij je in dienst getreden.
Ja, ik merk het, ja.
Hij komt nooit meer van ons af.
Hey, we hadden het net over dat als je hier zit, dat je altijd dus mensen tegenkomt.
Ja, dat is ook echt zo.
En dat je dus ook even moet kijken met wie dan met wie zitten koffie te drinken.
Ja, zeker. Ik ga heel even bij het Malieveld kijken.
Oké. Okay. Hey,
tot zo.
Hoi.
Oké. Okay. Oké, jongens. Nou, ik zie dus nu ook journalisten van andere media hier aankomen. Dus volgens mij is het tijd om de koffiepauze te beëindigen.
Gaan we door naar de volgende plek?
Ja. Gaan we naar Nieuwsburg?
Let's go. Om in Nieuwsburg te komen moet je eerst op een belletje drukken.
Ja.
En dan gaat de deur open. En dan staat er hier een bordje.
Ja, hier zit achter deze deur geldt de Nieuwsportcode.
En dan lopen we de deur doorheen.
Ja.
Die Nieuwsportcode die je ziet als je naar binnen loopt, ja. Wat betekent dat nou eigenlijk?
Nou ja, dat is, wij proberen, het is best moeilijk. Want iedereen heeft een telefoon. Ja, het is bijna niet te checken. Maar er is inderdaad nog steeds een soort regel. Het mag niet gefotografeerd worden. Ja, en wat hier gezegd wordt, mag eigenlijk niet naar buiten toe.
er mag niet letterlijk geciteerd worden, geloof
ik. Maar hoe is dat ooit zo begonnen?
Nou, dat is een beetje juist een wat besloten club. Want iedereen even weg uit de hectiek, eventjes echt zeg maar in de kleedkamer komt en even uitbladert. Je moet wel geprobeerd worden.
Zelfs wil je beleid hebben. Ik ben in april 92 gekomen.
Wow.
Dan kunnen we elkaar de hand geven, want het oude Nieuwspoort.
Ja.
Het oude Nieuwspoort, ik liep net met Iris langs, dat trapje naar beneden.
Je weet dat die treders nog in de muur staan, hè?
Is dat zo?
Moet je maar eens kijken, als je door dat glazen onderdoor gaat naar de binnenhof loopt,
ja?
En kijk dan naar links, dan zie je daar op gelijk nog een soort balkonhekje staan. Dat was de toegang tot de opkamer. Waar toen de tijd Lubbers en de...
En Den Uyl, de pingpongtafel stond daar ook. En zo.
Precies. Ja. En als je vlak daarnaast heb je de muur. Die muur is ook nog authentiek. En daar zie je op gelijk allemaal van die soort sneden in zitten. En dat was van de DAF-trap.
En voor wie dit hoort nu, waar is dit? Welke muur hebben we het over?
Als je zeg maar hier om de kamer loopt.
Ja?
En dan ga je richting het Binnenhof.
Ja?
Dan loop je zeg maar door die glazen
poort.
En als je poort, en dan is het bijna aan het eind van die poort. Je kijkt dan naar binnen, dan zie je een beetje gebikte muur en daar staat die traptreden.
Fantastisch.
Ja, dat is natuurlijk ooit begonnen als een soort ontmoetingsplek met een kannetje koffie en een plaatje voor de journalisten dat ze niet meer op het Binnenhof buiten moesten staan.
Maar ja, dus het bestaat dan wel echt een heel romantisch idee over het nieuws van daar gebeurt het allemaal.
Ja.
Hè? De geheime raad en zo. En de, van
ja. Dat. Ja, weet je, het is natuurlijk ook een beetje andere tijd.
Ja.
Je wordt echt oud als ik het dan zo eens verteld. En je hebt nu natuurlijk al die social media. Vroeger was het natuurlijk al niet. Er werd gewoon een Nieuwspoort gebeld. Joh, is die of die er? Ik kan me ook nog herinneren dat je misschien wel dat we hier de Kermit hadden. Dat was een van de eerste
draagbare
telefoons. Dus dan werd er een Nieuwspoort gebeld.
Ja.
En dan kon je een Kermit. Dat was gewoon een zwart toestelletje met een soort groen randje en zo'n antennetje. En dan Mark en een C voor je aan het
denken.
Nou, dan ga je de telefoon en dan kon hij daarmee lopen.
Mobiel, ja.
Was dat ding weer kwijt, weet je wel. Ja, en nu als je...
Dus dan belde je hierheen? Van,
ja, waren ze op zoek naar Mark bijvoorbeeld.
Of, ja.
Zo ging dat. Daar is eigenlijk ook een beetje die functie van receptie uit ontstaan.
Ja.
Die was dan... nu natuurlijk krijgen we zat telefoontjes. Maar het is niet meer zo van collega's, van Mark of van wie dan ook. Dus ja, dat is allemaal niet meer. Ja. En de oude Nieuwspoort hadden ze ook van die... Ik zit ook nadenken, dat is eigenlijk heel vies. Van die oortjes.
Oh ja!
Weet je nog, de muur zaten dan een soort...
Van een plastic...
Dus moet je zien, als je vroeger de radio had, dan had je een aantal kanalen. En dan kon je debatten volgen. En dat was eigenlijk ook nicotine.
Zo'n schelpje, ja, een heel vies ding.
Soort bruin soort kabeltje. Ja, en dan deed je zo'n oortje over je oor. En dan kon je dat volgen.
Kon je debat mee
luisteren. Dus niet naar de...
Nee, dat kon je dan bij spreken vanuit Nieuwspoort. Kon je dat
volgen. Het biertje in de hand.
Ja.
In het oude Nieuwspoort werden ook door ministers eieren gebakken, hè? Midden in de nacht, in het keukentje.
Ministers?
Dus het kabinet Den Uyl.
Tafeltenniscompetities. Joop Den Uyl was een vent pingpong. Hè? Nou, dan werden de hele competitie tegen journalisten gespeeld. Dat hebben we hier ook nog meegemaakt. Vroeger kreeg je een tijdstip genoemd van een persconferentie van minister-president. Dus dan was het vanaf 2 uur. Wat gebeurde ook is dat iemand pas om 2 uur 's nachts kwam. Al die tijd waren de journalisten, of ze gingen even naar de redactie, maar ze waren ook heel vaak Nieuwspoort. Nou, wat ga je doen? Een beetje pingpongen. We krijgen nu ook steeds meer vragen. Joh, moeten we niet iets van een miljard op iets zeggen?
En? Gaat het gebeuren? Kun je ons een nieuwtje meegeven?
Ik heb nog geen, niet iets gehoord op tafelvoetbal heb ik ook al gehoord.
Ja.
Ik heb er nog geen bericht over gehoord of we dat echt gaan doen.
Hey, ontzettend bedankt. Ja. Ook voor de mooie anekdotes.
Okay. Hey.
Tot in het nieuwe gebouw.
Dankjewel. Oké, beste. Hoi. Ja. Nou, hier dan.
Ja.
Hier moet je dan het trapje zien.
Hij zei, je ziet ze in de muur.
Je ziet ze in de muur, zei hij.
Oh, daar! Kijk, daar zie je een trap.
Oh, hier. Dat is hier dan al.
Ja.
Ja, ja, ja.
Oh, ja, tuurlijk. Je ziet de stapjes hier erin.
Ja, dat is logisch, want als het terras daar was...
Ja, en wat ik dus leerde, waarom het verschil in de kleur van de stenen is... dat roze gedeelte, dat was tot waar vroeger de gracht was. Want dit is een gracht geweest, hè?
Oh,
dit was een gracht. Dus het roze gedeelte heeft dus onder water gezeten.
Nou, ik ga nu iedere keer heel anders naar de
deur. Ja, hier zie je dus ook de deuren nog. Hier, dat is ook Binnenhof 5. De bar van Binnenhof 5 was hier. Dat was het honk van Marcel van Dam. Dan kon je dus binnen door. En nou, daar werd behoorlijk rond het borreluur al geschonken. Maar dat was ook de tijd dat het normaal was. We hebben het over de veranderende cultuur.
Ja.
Er werden commissievergaderingen gehouden, wat je nu ook wel ziet. En dan komt er zo iemand die komt koffie uitserveren. Daar, als de vijf uur de klok zat, kwamen ze met een groot dienblad met bier, sherry, wijn.
Jenever.
En dat was volkomen normaal.
Oh, daar staat Grappenhuis een statement te geven.
Oh ja.
Is dit nou het logement?
Ja, voor mij wel.
Hoe kom je daar binnen?
De deur ernaast.
Oh, ja. Ik ben er nog nooit binnen geweest.
Dus het oude buitenlandse zaken.
En hier loopt dus de atoomgang dan hier doorheen.
Wat?
Ja, hier loopt dus, hier zit een onderzoek.
Oké, wacht even. Aan onze rechterzijde is nu de Tweede Kamer, de ingang, via het plein, zeg maar. Ja. En dan hebben we het plein en aan onze linkerkant staat een soort bijgebouw van de Tweede Kamer, het logement.
Ja, maar kijk even naar boven, dat is dus waar vroeger de Amsterdammers in zaten. Hè?
Ja,
dus, okay.
Je ziet daar het wapen van Amsterdam.
Ja.
Maar en hieronder
zat dus vroeger de oude bunker, ook nog de Koude Oorlogbunker. En ergens, ik weet niet precies waar, maar in de parkeergarage kan je dus dat ook nog zien. Het kan, tenminste dit heb ik als verhaal gehoord, kan dus ook weer opengebroken worden. Dat mocht het nodig zijn, dat daar...
Nee, maar het is gewoon de tweede laag, is de atoomvrije, dat is de atoombunker.
Ja, maar er is ook nog een apart deel.
Een aparte ruimte voor de regering.
Ja. Ja. Lemia kijkt heel verbaasd.
Ja, nooit gehoord. Dus ja. Hier wil ik een keer gaan kijken nu.
Daar hebben ze ook wel eens oefeningen in gedaan, geloof ik. En daar staan ook, denk ik, containers met bonen en zo. En voor voedsel en zo. Maar, ja, misschien is het nadat de Koude Oorlog was afgelopen.
Ze dachten, dit nooit meer.
Dat zat hieronder, ja.
Dan gaan we nu om de hoek. En daar zit onze volgende locatie. Schlemmer.
Ja, we moeten nog even lopen, hoor. Want kijk, dat is juist ook een beetje de kracht van Slammer, dat het net een beetje uit de loop zit.
Ja.
En heel even goed opletten, want kijk nu, we lopen langs het kabinet. Dus ook soms de namen van de cafés hebben hier een naam die verwijst naar waar je moet.
Ja, maar ik wil je even wat laten zien. Kom mee naar binnen.
Oh, oké.
Want we gaan hier dus ook weer naar een politieke pleisterplaats. Slammer. En dat willen ze weten ook. Want wat staat hier?
Een beetje minister eet bij café-restaurant Slammer.
Het is een krantenbericht. Even kijken hoor. 12 september 2009. Uit declaraties kabinet blijkt dat bezorgpizza ook best ingaat. Het AD.
Ja.
En dan in Slammer komen Plaster, Kramer, De Vries, Albayrak, Dijksma, Van Bijsterveld en Bijleveld. Toch wel het meest populair.
Ja.
Dit is dus niet de ingang.
We moeten even omlopen naar de tuin.
Ja. Trapje op, aftrapje op.
Heren. Sorry, ik heb even opgehouden.
Wil je liever hier zitten?
Ja, kom je een oud-ambassadeur tegen, hè?
Oh.
Met een journalistieke collega. Een oud-journalistieke collega. Goed. De laatste ambassadeur in Oost-Duitsland.
Zie, daar gaan jullie al. Wie zit met wie?
Ja, maar er is een reden waarom we hier natuurlijk zitten.
Ja, want Slammer is voor mij bekend van één plek. Het Slammer beraad, daar moet ik meteen aan denken als ik denk aan Slammer. Daar hebben we het ooit in Haagse Zaken over gehad. Echt, nou ja, toen we ongeveer net waren begonnen volgens mij. Dit is de plek waar Jan-Peter Balkenende, tot Jan-Peter Balkenende als premier.
Ja, dus we hebben het begin van deze eeuw.
Ja. Eind jaren 90 zelfs, begin jaren 90. Even kijken. kijken. Onze collega Jutta Gorus heeft er ooit een fantastisch stuk over geschreven. Jan Peter en de Schlemmer Club. Dat zetten we wel even in de show notes. Maar 95. En 6 CDA-leden, allemaal dertigers, die kwamen bij elkaar. Hier in Schlemmer, boven in de Bogenzaal. Jan-Peter Balken en Ab Klink waren toen allebei medewerker van het Wetenschappelijk Instituut.
Ja.
En René Smit, havenwethouder in Rotterdam. En 3 economen, Sylvester Eifinger, Lans Bovenberg en Kees Koedijk. En het CDA, daar ging het echt ontzettend slecht mee in die periode. Tenminste, dat vonden ze zelf ook wel. Hans Hille die kijkt er in dat stuk van Jutta op terug en die zegt... de VVD en de PvdA ridiculiseerden ons. Wat we ook zeiden, het had geen enkele kracht. Iedereen danste op ons.
Het CDA zat met een enorme kater, want ze hadden net de hoogtijdagen met Lubbers gehad. En toen was Brinkman was aangewezen op voor. Toen hebben ze een enorme duikeling bij de verkiezingen gemaakt van... uit mijn hoofd 20 zetels verlies.
De ideeën waren op, zo zegt Ab Klink dat in dat stuk...
Maar heel even, als we een duikeling van 20 zetels, dan, en het was een dieptepunt, en hoeveel zetels hadden ze
toen
dan
kwamen
over?
Van 34.
Ja.
Van 54 naar 34, daar teken je voor. Dat is de grootste partij in Nederland nu.
Daar zouden ze nu inderdaad alleen maar van dromen. Ja. En even, we hebben de kaart voor ons liggen. Wat ze toen aten, het waren alleen maar heren, meestal een biefstuk of een visje.
Ja, het staat beide nog steeds op de kaart.
Dankjewel.
Ja, maar wat je echt hier moet nemen, dat is de slemmersalade.
Oh ja?
Hoe lang staat die al op de kaart?
6 euro of zo. Zoals.
35
jaar? 35 jaar.
En de ingrediënten zijn wel vers, hoor.
Een beetje een dad joke, Mark.
Ah, ik ga hem nemen. Het is namelijk erg lekker.
Maar waarom heet het een beraad? Alles heet altijd in Den Haag een beraad. Wat is... Waarom kan dit niet gewoon een overleg zijn of een, weet ik veel, een bol of een...
Beraad klinkt natuurlijk wel wat meer, wat intellectueler, meer doorwrochten.
Nee, ja, we zitten natuurlijk in een hoogpolitieke omgeving, hè. En beraad, tenminste zo, is meer aftastend. Overleg, dan moet je ook tot een akkoord zien te komen aan het eind. En wat... Jij net schetste, Lemjo, over die club rondom Jan-Peter Balkenende. Ja, die waren dus nog zoekende om het CDA weer meer smoel te geven.
Ja, ze wilden het CDA vernieuwen. Ze begonnen dan ook iedere keer, dus om de beurt moesten ze iets voorbereiden over politiek of over economie. En dan hield één van de, wat zijn ze, 6, hield een inleiding en dan ging de rest daarop reflecteren.
Ja, dus dan, dan is het een beetje een studiegenootschap.
Ja, ik ken het Slemmerberaad van, zeg maar, van de verhalen, maar zijn er meer beraden geweest die een soort van rol hebben gespeeld in de politieke geschiedenis?
Ja, daar komen we misschien ook nog wel. Dan moeten we hier een 200 meter verderop naar Hotel Des Indes. Het Des Indes beraad. Nou ja, dat heeft wel tot iets geleid uiteindelijk. Daar hebben we 8 jaar paars aan te danken. Ja, dat waren wat mensen uit de VVD... Wat jonge mensen uit de VVD en de Partij van de Arbeid en D66 ook. En die, want de gang van zaken was altijd, er werd of het CDA regeerde met de Partij van de Arbeid of het CDA regeerde met de VVD. En zowel van de kant van de VVD als van de PvdA, dan zei je, maar waarom laten we ons toch altijd zo gijzen door het CDA? Kunnen we niet zonder het CDA? En dat hebben ze toen ook in de buiten, dus heel aftastend, want hun partijen waren natuurlijk, toen die dit begin jaren 70, midden jaren 70 begon, was de Partij van de Arbeid met de ChristenDemocraten aan het regeren. Dus ja, dan is een soort overspel, wordt het gezien. Dus het moet altijd heel stilletjes.
Ik had net gewist het CDA hiervan, of was dit een soort van geheim?
Voor mij was het wel, nee, dat was wel iets bekend, dat ergens voor mij. Nogmaals, heel erg... Haast in filosofische zin.
Ja, ja.
En het is echt tot paars heeft het geleid. Hè? Dus het,
Bestaat dit eigenlijk nog steeds? Beraden? Is dat, of is dat ook iets wat we alleen nog maar kennen van de geschiedenisboeken?
Ja, wie weet. Ik bedoel, de formatie is natuurlijk nu bezig. Wie weet wat voor... Ik weet niet of de jongere organisaties dat zijn, maar wie weet wie er nu in de tuin van een of ander Haagse café met elkaar zitten te
kijk hier uit op de tuin van Schlemmers. Even kijken of we daar iemand zien zitten, behalve die oud-ambassadeur, een oud-journalist die...
Dat vergeten we wel eens, dat die mensen die hier opeens op het Binnenhof samenkomen, die komen natuurlijk uit allerlei delen van het land, maar ook uit hun eigen omgeving komen ze aanvliegen. En die krijgen dan opeens met christendemocraten, met socialisten te maken of met liberalen. En wat zijn dat eigenlijk voor mensen? Voor ze het weten moeten ze er echt mee samenwerken. Zitten ze ermee in een kabinet? Dus ik heb toevallig... In deze weken een beetje verdiept in de ontstaansgeschiedenis van het kabinet Biesheuvel. Dat is 50 jaar geleden. Ja. Toen liep ik hier nog niet eens rond. Maar toen waren er 4 fractievoorzitters. Want het CDA bestond toen nog uit 3 christenpartijen en de VVD. Die waren op werkbezoek in Groot-Brittannië. Toen waren ze natuurlijk s'avonds klaar en dan gingen ze een afzakkertje in de bar halen. En de voorman van de VVD toen, Molly Geertsema, daarvan was bekend, die had een enorme afkeer van een van die christelijke leiders van Biesheuvel. En toen heeft ze gezegd, nee, Molly, praat nou eens met Biesheuvel samen. Dus toen is hij s'avonds aan de bar, is hij daar met een glaasje. En toen is daar de sfeer wat ontdooid. En toen zijn daarna die andere leiders ook steeds bijgekomen. Die hielden een soort, zoals dat heet, een avondwaken bij Geertsema. Om een beetje rijp te maken. Dat die best met ze in zee komt.
Het heeft me altijd wel een beetje geïntegreerd. Want als je kijkt naar zo'n formatie bijvoorbeeld, dan kijk je natuurlijk heel erg naar... passen de standpunten bij elkaar? Je ziet nu bijvoorbeeld PvdA en GroenLinks worden allebei... als een bedreiging gezien door VVD en CDA. Of tenminste, die vinden dat te veel, dat linkse blok. Wij kijken dan heel erg naar ideeën. Hè? Past dat wel of niet bij elkaar? Maar die persoonlijke verhoudingen, die zijn natuurlijk net zo belangrijk.
En precies.
Die worden afgetast in dit soort...
Ja, daar kan je dus heel goed bij voorstellen. Hè, wat we in het stadium waar we nu in zitten. De VVD en het CDA voelen niks voor de combinatie.
Ja.
PvdA, GroenLinks. Hè, dat op een gegeven moment we zeggen, ja, maar jongens... Wat zeg je nou wat erin? Ga eens met ze eten. Hè? En ga eens even kijken. En doe ze dan gewoon met de benen op tafel. Is het nou echt zo onoverkomelijk? Ja, en dan kan tijdens zo'n gesprek kan de boel ontdooien. Dus, ja, dan moet je misschien toch maar proberen.
Je kan natuurlijk ook afzonderlijk met ze gaan eten. Want wat je nu hoort is dat ze ook van elkaar proberen los te
Tuurlijk, winnen. Tuurlijk, ja.
Dus hè, je kan ook zeggen Lilian.
Precies, want ze zijn niet alle twee nodig. Dus dat is... Dat kan ook zo, ja.
En van, ik bedoel, verder in het proces van echte formaties hebben we volgens mij ook... dat ze op andere locaties samenkomen, op geheime locaties. Meer hotels en dat soort...
Bij Paars was het zo... Dat we direct na de verkiezingen, dat was de verkiezingen van, moet ik het goed zeggen, 94, ja. Toen heeft Bolkestein Van Mierlo en Kok bij hem thuis uitgenodigd. Of Van Mierlo, Bolkestein. Maar in ieder geval, die drie heren zijn bij elkaar gaan zitten. Ook in een informele setting, ver weg van Binnenhof. En toen is ook... Frank de Graaf had dat van de VVD, die had het geloof ik zoiets georganiseerd. Dus er moet een goede ambiance zijn. Hè? Zoals het... Dan kan je zien dat je bij Slemmer bent geweest, want dan krijg je altijd bij de rekening een Haags hopje.
Oh ja, is het zo? Ja. Is dat typisch Slemmer?
Ja.
Zullen we naar boven? Ik wil het even zien.
Ja.
Oh, vandaar de naam Bogenzaal.
Hoezo? Oh, hier. Ja. Hey, dat is wel een verhaal, ja.
De making of Jan-Peter Balkenende.
Het stinkt toch echt een beetje.
Ja.
Het is een bonte lucht.
Ja. Twee bogen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kroonluchters.
8 zelfs, Lim, ja.
Oh, 8.
Ja, het heeft wel iets van een soort katholiek genootschap.
Maar wat is dit voor iets te moderne kunsten aan de muren?
Ja, het is een beetje door elkaar heen.
Verschrikkelijk.
Het is fusion.
Nou, weten we dat ook weer. Ik zal het nooit meer vergeten, echt foto's van maken.
Dankjewel.
Dankjewel. Dag.
We gaan nu naar...
We zijn dus net bij Slemmerweg en we gaan nu, steken wij over naar het Voorhout. Wel toch de mooiste straat van de binnenstad van Den Haag met de bomen. En daar lopen wij naar de gele parasols toe en dat is de posthoorn, Mark.
Oké.
De posthoorn, dat moet jou toch wel bekend in de oren klinken.
De posthoorn, ja zeker.
En vooral jongens, niet café, maar bodega.
De posthoorn.
Ik weet niet waarom je nooit café mag zeggen, maar...
Omdat het een bodega is. Een café is een beetje ordinair.
Waar zullen we zitten?
Terras. Daar kunnen we mensen zien.
Hier zo? Ja. Oké, ik trek er even een stoel bij.
Maar Mark, dus jij kwam hier wel eens als er met ambassadeurs in buitenlandse zaken? In...
Ja, hier kun je altijd oud-ambassadeurs spreken. Ja, ja. Die komen hier veel. En
oud-politici, oud-journalisten, oud-lobbyisten?
Ja, ja dus het is net ietsje buiten de Haagse kring.
We kijken uit op het torentje.
We kijken uit op het torentje. Ja. Maar, achter mijn rug, maar Lemia, als je die kant kijkt, naar de overkant, daar staat nu een, daar zie je een parasol.
Ja.
Dat heet nu Cotton Tree, maar dat was Le Bistroquet.
Ah, de plek van de foto.
De plek van de foto.
Dat willen jullie drinken.
Ja. Er waren toch mensen hier vroeger die altijd zo 's morgens een glaasje sherry kwamen drinken?
Vast.
Die,
ik werk hier nog niet zo lang, maar het klinkt vast wel.
Die oude ambassadeurs en zo, die kwamen wel een glaasje sherry drinken. Ja,
vast wel.
Ja.
Zo klinkt het wel.
Ja, ja.
Het komt eraan.
Oké. Okay.
Dankjewel.
Dankjewel.
Le Bistroquet, Mark. De foto van Van Acht en Wiegel.
Ja. Nee, kijk, dit was, zoals dat tegenwoordig heet, een iconische plaat. Hij is gemaakt... In, moet ik even goed zeggen, najaar 1977. Dat was een slopende kabinetsformatie. Met het CDA en de Partij van de Arbeid. Die had ruim vier jaar lang het kabinet in Uil gehad, waarin die partij had samengegeerd. Ze dachten het wordt voortgezet, maar nou, dat ging dus totaal mis. En dat duurde eindeloos. En toen in november, zeg ik uit mijn hoofd, van dat jaar, werden die formatie onderhandelingen afgebroken. En toen is het CDA met de VVD gaan praten. En dat was Van Acht, was leider van het CDA. En die werd echt door Wiegel, die dat heel slim deed, in een soort warm bad ontvangen. Hij was helemaal moe gebeukt door de PvdA. Die over elk detail wilde onderhandelen. En Wiegel was binnen twee weken klaar met het. Ze hadden al een akkoord. En toen was het ook nodig. Of tenminste, toen is hij ook een keer met Van Acht gaan praten. Dat was al tijdens de onderhandelingen. Nou, daar hebben ze ervoor gezorgd dat er ook fotografen bij waren. Of in ieder geval één fotograaf. En dan zie je daar dus in een prachtige ambiance. En het was ook een beetje. De belichting was ook heel bijzonder. Want je ziet dan echt. Zwart-wit, Van Acht tegenover, aan profiel, met Wiegel. Fles wijn op tafel gezet. En nou, die zaten daar te conspireren.
En daar het licht valt van boven op ze allebei.
Precies. Dus ja, je zag die twee daar zitten. En ja, dat kwam echt heel hard aan in de Haagse kringen. Want zeiden, ja, nee, hier is een huwelijk aan het ontstaan.
Nou ja, het bijzondere was natuurlijk, Den Uyl was wel de grootste. De PvdA was wel de grootste geworden. Ja. En toen zijn die andere partijen om hem heen, om Den Uyl heen, met elkaar gaan praten.
Ja, en wat ze dus altijd onderschat hebben, dat is heel dom. Ze wisten natuurlijk van het begin af aan, er was een alternatieve meerderheid. Weliswaar heel klein. Ik geloof dat VVD en CDA samen 78 zetels hadden. Maar het was een meerderheid. Dus dat... En dat ze dachten, ja, wij PvdA, wij zijn de grootste. Dus we kunnen wel eens even onze, zeker na 4 jaar Den Uyl, kunnen we even onze stempel nog zetten. Maar ja, dat is mislukt.
Maar dit leerde ons wel dat je dus als grootste niet per se de premier hoeft te leveren.
Absoluut. Ja.
Dat je zelfs in de oppositie terecht kan komen.
Ook in de oppositie, ja. En ik weet dat toen was dus de grap van... Je had toen de beroemde, cabaretier Wim Kan. En die zei over die foto, ja, toen ik die zag... paap en smulpaap.
Oké, okay, nou, en dan hebben we de ene beroemde locatie. Dan moet Lemya zich even omdraaien. Ja. En dan zie je daar een soort rode luifel aan het einde. Met geel daarboven, dat is Hotel Des Ende. Maar Des Ende is een toch wel een prachtig hotel. We hebben daar gehad. We hebben de Rolling Stones volgens mij daar gehad.
Mick Jagger.
Mick Jagger, ja. En Mata Hari.
Dat was iets eerder.
Dat was iets eerder. Slechts een paar jaar.
Het is heel oud.
Het is heel oud, ja. En waarom zeg ik Mata Hari? Omdat je daar ook de Mata Hari Club had. Van de LPF.
Kijk.
Hebt?
Had. En ze hebben de verkiezingsavond, de uitslagenavond, zonder Pim Fortuyn, want die was toen vermoord. Maar ze hebben toen die gigantische verkiezingswinst gemaakt. Dat was ook in Hotel Des Ende.
En je zit dus ook schuin tegenover het oude paleisje, waar nu het Escher Museum zit. Voor mensen die het Lange Verhoud niet kennen, er staan hier prachtige grote groene bomen. Een schelpenpad tussen. Hier kom je om te flaneren. Dit is de flaneerplek van Den Haag.
Is het nog steeds zo?
Ja, zeker. Er is nu een beeldententoonstelling op het Lange Verhoud. En daar zie je afgelopen zondag was hier de antiek en boekenmarkt op het ene deel. Het andere deel dus die beeldententoonstelling. En mensen lopen rustig heen en weer.
Maar ook echt
een antiek kraampje naar de...
Optutten nog ervoor.
Optutten niet, maar het is wel langzaam lopen en opnieuw kijken wie er allemaal anders rondloopt.
Ja.
En dan zijn we er nog niet helemaal.
Mag ik nog één ding zeggen over Des Ende?
Ja.
Want dat vergeet je bijna. We hebben nu die hele zakelijke kabinetten. Hè? Dus die hebben op vrijdag hun vergadering van de ministerraad. En die zijn dan om 3 uur klaar. Vroeger was dat niet zo. Het was op vrijdag, maar dan gingen ze ook in de avond tot door vergaderen. Dus dan moesten ze s'avonds gegeten worden. Des Ende was één van de tenten waar dan kabinetten s'avonds gingen eten.
En over welke periode hebben we het nu?
Nou, dat is jaren 70 geweest.
Jaren 70.
Jaren 60, jaren 70, ja.
Ik ben nu bijna geneigd om te zeggen dat toen alles beter was, maar...
Sowieso, maar...
Maar dit is wel een mooi brugje naar wat ik net wilde vertellen. Dat er in de zijstraten, naast de scènes begint de Dennenweg. En in de zijstraten daar heb je ook allerlei tentjes zitten. Bijvoorbeeld De La Place. Dat is, dat weet jij vast wel, waar Mark Rutte graag buitenlandse premiers mee naartoe neemt.
Is dat waar hij Macron mee naartoe nam? Waar ook een hele iconische foto is gemaakt. Dat je Macron bijna verbaasd ziet kijken waar hij in godsnaam terecht is gekomen.
Het is een heel klein Frans restaurantje. En waarom heet het De Place? Omdat het eerst Bistro La Place heette. En het zat op de plaats. Dit is de opvolger ervan. En zit dus op een andere plek.
Maar het mooie is daarvan ook. We hebben daar die foto van gehad. Dat je ze alle twee ziet. Wat je minder zag. Maar er zijn ook een paar foto's gemaakt. Dat Rutte afscheid neemt van Macron en dan tussen de vuilnisbakken. En die staat er gewoon buiten.
Ja, leuk.
En wat je dus dan in buitenlandse media vaak ziet, is inderdaad hoe dan de premier met de andere premier daarheen loopt. Want het is een klein stukje lopen. De oorspronkelijke La Place, dus Bistro La Place, dat was de plek waar het informele crisiscentrum van Rutte 2. Dus als er iets besproken moest worden, dan was dat daar.
Dan wisten jullie ook dat jullie daar moesten gaan staan?
Ik niet, maar toen was ik er al niet meer, denk ik.
Nou, dan heb je één plek waar ik nog nooit geweest ben, Mark, maar misschien jij wel. Het Jagertje.
Ja, dat is hier op de achter, bij de, hoe heet die gracht daar?
In de Jagerstraat.
Ja.
En het was een herensociëteit en daar moest je ook een belletje bellen. En als kamerleden onderling, dit heb ik van een oud kamerlid, van een oud politicus gehoord. Dat was heel fijn, want journalisten werden niet toegelaten daar. Dus was ik gewoon een soort deurbeleid. En het deurbeleid was kamerleden wel en journalisten niet. Dus daar konden ze onderling dan. Maar er slipte wel eens een journalist naar binnen.
God, dat moet een informatiebron van je wel zijn geweest.
Ja, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Want als je net de hoek omslaat, dan heb je hier dus ook allerlei... Je hebt de Haagse Club.
Dat is ook alleen verleden en dat zijn voor een groot deel diplomaten.
Een sociëteit is dat, hè? Ja.
En dan dus de Koninklijke Schouwburg, we hebben Pulgri. Ja, en allerlei ruimte hier waar dan inderdaad de Rotary Clubs bijeenkomen, waar eetclubs bijeenkomen. Den Haag hangt ook gewoon samen aan, ja, zoals wij hier zitten, mensen die één keer in de maand met elkaar eten of één keer in de maand sprekers hebben. Of het gewoon het informele. En dat zijn niet alleen politici, maar dat zijn ook ambtenaren, dat zijn diplomaten, dat zijn mensen die bij bedrijven werken, advocaten. Het is een beetje het netwerkcircuit van Den Haag.
Dat zich eigenlijk net buiten het Binnenhof afspeelt.
Ja.
En deze posthoorn, de posthoorn waar we nu zitten, hè? Waarom zitten we hier?
Nou ja, dat is vooral een pleisterplaats voor de mensen, voor de have-beens eigenlijk. Die al.
Met alle respect voor de mensen die nu om ons heen zitten, overigens.
Ja, nee, maar de mensen die ooit wat in Den Haag betekend hebben, die gaan hier zitten en mijmeren over vroeger. Dit is natuurlijk ook een beetje de plek van Louis Couperus. Zijn beeld staat hier ook om de hoek. He, dus. Van oude mensen en dingen die voorbij gaan.
Nee, dat staat er niet onder. Er staat onder dat beeld staat zoiets.
Ben ik een Hagenaar. Ja, nee, ik bedoel, Couperus was natuurlijk ook van oude mensen en dingen die voorbij gaan. Nou, dat zie je dus heel, heel sterk hier in de posthoorn.
En dat is natuurlijk ook een beetje als je politicus, journalist, lobbyist, als je hier de hele tijd in die kaastolp gewerkt hebt. En ja, veel mensen wonen hier toch ook. Of woonde een bepaalde generatie zeker. Die ging niet iedere dag met
pendelen.
De tuin pendelen. Ja, dan ben je met pensioen en dan wil je toch nog met je oude collega's praten.
Oké, dus je hebt de sociëteit, je hebt Rotary's. Wat voor clubs heb je nog meer?
Je hebt natuurlijk allerlei verenigingen. Het vereniging van oud-leden van de Tweede Kamer.
Oh ja?
Ja.
Hoe heet dat?
De vereniging van oud-leden
van
de
Tweede Kamer. Oh, dat heet ook zo. Lekker, oké. Okay. Ja.
Ik heb eens een keer een discussie gehad met een Britse ambassadeur die hier was. En dat ging over klassen. En met name over, dus bij de Britten, iedereen weet altijd van zichzelf heel goed of die working class, middle class of upper class is. En in Nederland doen we altijd alsof dat niet bestaat. En hij zei, ja, dit is veel erger, want jullie hebben al die besloten sociëteiten, besloten verenigingen, clubjes. Zeker in Den Haag hangt het er soms, ja, hangt het van clubjes en weekend.
We benoemen het niet, maar het is heel duidelijk wie er wel toe hoort en wie er niet toe hoort.
Ja, en dus
en
inderdaad
dat wordt ook heel, dat wordt gewoon, wordt niet uitgesproken, maar je hoort erbij of je hoort er niet bij.
Wanneer hoor je er niet bij?
Nou, dat heel Haags is, dat zijn bepaalde woorden die je gebruikt of niet gebruikt. Als je het hebt over kostuum,
dan hoor je
dan
er
niet bij.
En ik hoorde jouw stropdas zeggen.
Dat is ook helemaal verkeerd.
Dat is ook verkeerd.
Is dat.
Dus dat.
Is een das.
En wat moet je zeggen in plaats van kostuum?
Pak. En je zegt ook niet colbertje, maar een jasje. Het is allemaal heel subtiel. Maar als jij het gebruikt, dan weet de ander, nee, die hoort er niet bij.
Maar dit is nou niet per se een plek om gezien te worden, toch?
Nee. Nee,
nee, maar het is dus wel zo dat de mensen die er zitten, weten dus wel wie wie is. Dus als jij langs loopt, en je loopt niet op het middenpad van het lange verhoud, maar je loopt hier vast langs, dan kan je wel knikjes krijgen van...
Ja.
Oh ja, weten wie je bent.
Ja, en dan komen twee have-beens komen elkaar tegen. En die kunnen dan heerlijk kouten over vroeger, toen alles beter was.
Toen alles beter was. Ja, nogmaals, ik ben geneigd om nu ook te zeggen dat vroeger alles beter was.
Ja.
Cheers,
ja.
Jongen.
Cheers. Ja, proost. Op de toekomst.
Ja, we gaan dus weer op pad. We lopen over het lange verhoud langs de beelden. En dan lopen we eerst even langs het Noordeinde. Dat hoor je pas diep in de nacht te doen.
Waarom?
Maar nou, dat is waar alle nachtkroegen zijn.
Ah, okay.
En dan eindig je ook nog op een hele andere plek. Dus dat gaan we eerst even laten zien. En daarna gaan we, ja, zoals goed Haags gebruik is, rijsttafelen, jongens.
Nou, dan zijn we dan maar weer. Het is tijdelijk, hè, deze expositie. Ja.
Goed luisteren, dan hoor je ook zo die schelpen, hè?
Ja, ik weet eigenlijk niet, Mark, weet jij dat? Waarom hier schelpen liggen?
Waarom?
Hier liggen altijd schelpen. Ik vind het ook passen bij flaneren.
Ja, gewoon, het is een... hoe noem je dat, een verhard pad. En dat kan je met schelpen doen. Dat, ja, het heeft een hele luxe...
Je ziet hier dus de ambassades, hè? Dus we kwamen net langs Zwitserland, Spanje. Hier zie ik even niet op de vlaggenstok wat hier zit.
Ja, dan hebben we toch de Britse ambassade.
Zweden.
Echt nog.
Nou, als we dan toch bezig zijn met een grand tour van Den Haag rondom het Binnenhof, dan moeten we ook even de Kloosterkerk vermelden. Waar je ook nog wel eens politici tegen kan komen als je daar zondag ter kerke gaat.
Nou, sowieso op Prinsjesdag. Ja. Wie dat wil, gaat dan daar naar de kerkdienst. En,
Ik heb daar wel eens een lezing van Hugo de Jonge meegemaakt. Preek van de Leek. Ja.
Precies. En dan zitten ze tegenover Diligentia. En dat was toch vroeger de tempel van het cabaret, waar de politici op de hak werden genomen.
Vroeger?
Vroeger, ja. Nou, nee, nu ook nog wel hoor. Dat, ze komen... Volgens mij heeft Joep van het Hek hier zelfs al wel eens opgetreden. Dat,
En dan lopen we langzaam naar het gebouw van de Raad van State.
Ja.
Dus zo eigenlijk al op 5 minuten afstand zit er dus van alles. Waar je denkt, oh wat een mooi gebouw, maar er zit meteen iets met ja, toch banden met het Binnenhof.
Hier is ook zo'n blauw bordje.
Nu is het dus nog een beetje vroeg op de dag. We gaan niet naar rechts, naar het Paleis van de Koning, maar we gaan naar links, Mark, naar iets wat jij altijd het voorportaal van de hel noemt.
Oh, wat is het voorportaal van de hel?
Dat is ook een sociëteit. Dat was een sociëteit, moet ik zeggen, want het bestaat niet meer. Maar we gaan kijken wat er nog van over is. De Pijpenlaag.
Ah, daar hebben we het wel eens over gehad, hè?
Juist. Kijk, als je alles had gehad in Den Haag, en jongens, je kent dat wel, nog één drankje ergens, wat is er nog open?
Dan alle staan de deuren van de Pijpenlaag altijd open.
Dan moet je naar de Pijpenlaag. Het is al een flink aantal jaren is het omgedoopt in De Steeg. Oh, hier. Ja, hier. Je moet het even weten.
Café De Steeg.
Dus tussen de chique klerenwinkels zit een steegje. Het heet nu Café De Steeg, maar het was de Pijpenlaag.
Ja, dan moest je hier doorlopen.
We lopen ook echt door een steegje.
Ja. Maar we zien nu het zonlicht. Dat zag je alleen als je naar buiten kwam. Het ochtendlicht, 's morgens. En nu zitten we zijn dus veel te vroeg.
Het ziet er ook best dicht uit.
Ja. En dat is hier de ingang. En dan moet je langs de portier.
Maar het ruikt nog wel een beetje naar kroeg.
Ja. En je moest langs een portier, was dat een moeilijke portier?
Nee, als je maar na afloop wat geld gaf, wat muntjes. Maar dit was dus inderdaad, als je alles had gehad, dan ging je naar de Pijpela. Of je, maar sommige mensen deden dat. En dan doen we ook wel een paar verhalen de ronde over. Over één verkeerd verhaal. Waar ik zelf debet aan ben.
We gaan nu iets rectificeren.
We gaan iets rectificeren, want ik heb ooit... Dat is een beroemd verhaal over oud-minister Vredeling van Defensie. Die een groot contract moest tekenen voor de aanschaf van straaljagers van het Nederlandse leger. De F-16's. En het verhaal gaat dat hij de avond daarvoor is hij hier met een aantal journalisten beland. En vreselijk veel gedronken en kwam veel te laat voor die contractondertekening. Ik doe de korte versie. Toen ik dat bij jou vertelde, Lemia, werd ik later gecorrigeerd door iemand die is gepromoveerd op de aanschaf van die vliegtuigen. En bij die ook vrij dicht bij Vredeling stond. Die zei, je verhaal klopte in grote lijnen, alleen hij was niet in de Pijpenlaag in Den Haag, maar is met een groep in Amsterdam beland. En vanuit Amsterdam zijn ze daarna weer naar Leiden toegegaan. Dus dat verhaal, dat deel van het verhaal klopt niet. Kan gebeuren, maar er zijn wel genoeg andere oud-politici. Jij hebt er eentje ontdekt?
Atto Nicolai in 2005, hier dansend nadat het Europese referendum, het referendum over de Europese grondwet, nadat er daarover was gestemd.
En die was toen staatsters Europese zaken.
Ja. Ja. Die dus de ontlading hier in de steeg
kwam vieren.
Toen was het misschien al de steeg.
Wie hier ook ooit, en nu hebben we het over 1972.
Ga steeds verder de tijd.
We gaan steeds verder. Dat was premier Barend Biesheuvel. Die is hier met een journaliste van de Haagse Courant binnengedrongen. Het was, ja, binnengedrongen. Het was, hij is toegelaten. En daar waren, was ook een foto van het weekblad Panorama. En die heeft foto's gemaakt van Biesheuvel met die journalisten. En dat was tegen alle regels in. En toen was er ook een of andere militair. En die heeft die fotograaf op zijn gezicht geslagen. Dus het is een rel geworden. Groot op de voorpagina's.
Wat van, stond er op die foto? Waar zijn het om?
Dat vertelt het verhaal niet. Want er stond in hetzelfde verhaal stond dat de hoofdredacteur van Panorama had beloofd dat de foto's niet zouden worden afgedrukt. Dus,
en dat is ook nooit gebeurd.
Dus, nee, maar het is wel in de krant dus dat er een incident was geweest. Dus het, ja.
Het zit weggestopt. Je moet weten dat het, er, ja. dat het er is. En het ziet er ook heel erg gesloten uit nu. Nou is het ook vijf uur. Ja. Maar is het er nog?
Het is er nog. De eigenaar heeft wel aangekondigd dat hij ermee gaat stoppen. En hij heeft het kennelijk al verkocht.
Aan
dus
wie?
Het blijft bestaan. Aan de broeders van het klooster die hier achter zitten. En die brouwen hun eigen bier.
Dus het is niet helemaal weg?
Nee. Maar dan mag ik nog even zeggen dat je dus inderdaad na de steeg...
Ja.
Dan in Den Haag kan je altijd, en dat is goed nieuws voor de Tweede Kamerleden... 24/7 kan je terecht bij Snackcar de Vrijheid. Die zit naast, het is, die zit niet in de loop bij het Binnenhof... maar wel in de loop bij waar de Tweede Kamer nu heen gaat... Dat is een snacker. Beroemd ooit om zijn broodjes speklap met chilisaus. Een delicatesse die je alleen in Den Haag tegenkomt. Die serveren ze niet meer, maar wel allerlei andere gefrituurde dingen waar je om midden in de nacht zin in hebt. En de beroemde anekdote daar, en ik dacht altijd, nou dat kan niet kloppen. Dat toen Fokker verkocht zou worden aan een Duitse vliegtuigbouwer... dat er midden in de nacht 30 kroketten zijn gehaald bij Snackcar de Vrijheid... om de onderhandeling een beetje bodem te geven. Onze collega Michel Kerres, die blijkt daarbij geweest te zijn... die onderhandelingen vonden plaats in Buitenlandse Zaken. Dat is dus nu waar de Tweede Kamer heen gaat. En Michel heeft inderdaad die nacht opgetekend. Die lag op de grond te slapen. 3:45 ochtends... werd een ambtenaar erop uitgestuurd om toch maar even wat voedsel te halen voor de onderhandelaars. En kwam dus inderdaad terug 3:45 s'nachts met 30 kroketten. Dus als straks Demja een debat heel lang doorgaat, dan weet je waar je heen kan.
Voor mijn kaassoufflé. Oké. Snackcar de Vrijheid.
Yes. Snackcar de Vrijheid, ja. Oh ja, en hier is de... Die trap is de trap naar de wc. De wc was boven. Dat was levensgevaarlijk. Zoals midden in de nacht. Als je behoorlijk wat had gedronken.
Even naast
je. Dan moest je die trap op.
Raapje.
En daarboven was de wc.
Oh, het is echt een steile, smalle trap. Ja. Dus dit is echt gewoon...
Er zullen er heel wat afgevallen zijn. Dan krijg je de val van een politicus in een heel ander context.
Dan staan we nu op de hoek van de Kneuterdijk. Ja, echt een heel prachtig pand, wat er een beetje terug uitziet, want het is helemaal leeg. Hier zat het beroemde Garuda, rijsttafelrestaurant, over 3 verdiepingen en een mezzanine. Dit begon ook echt als een Indisch restaurant met 2 oude dametjes die uit Nederlands-Indië kwamen. En hier voor het heimwee eten van de mensen die toen ook overkwamen, kookten. En de uitbater kon geen opvolger vinden. En vandaar dat het dit jaar, deze zomer, gestript is. Maar hier komt dus de beroemde foto van Pechtold en Segers bij de vorige formatie. Formeren is dineren. En dan ga je in Den Haag, kom je ook snel uit bij de rijsttafel.
Nou ja, formeren was in dat geval ook verrassen. Want D66 had een heel korps aan pers ingelicht, fotografen vooral.
Ja.
Daar wisten ze bij de ChristenUnie niet van. Die verbazing valt ook een beetje op die foto's van hun gezichten af te lezen van Carola Schouten en Gert-Jan Segers. Die dachten privé even te gaan eten met Koolmees en Pechtold. Maar dat liep iets anders.
Ja. dat soort restaurants zijn in Den Haag heel gebruikelijk om te gaan eten. Nou ja, Lemia, je weet ook, Mark Rutte, als hij een opponent wil veroveren, dan neemt hij die mee naar Soeboer. Dat ligt uit de route, dat ligt niet dicht bij het Binnenhof.
De Brouwersgracht, hè?
Op de Brouwersgracht. De
straten achter het centrum.
En hiernaast Garuda hebben we nog altijd de Puntjak. En de Puntjak was eigenlijk altijd al beter dan Garuda als je echt op fluisterafstand van elkaar wilde zitten. Want Garuda, nou ja, je ziet het aan de ramen. Het zijn enorme ramen. Mensen reserveerden hier ook altijd voor Prinsjesdag, van dan kan je de Gouden Koets. En dan zit je op ooghoogte van de koning in de koets. De Puntjak heeft dan wat minder raam en wat meer afgesloten tafeltjes.
Zijn er, ken je verhalen uit de oude doos van...
De Puntjak is het enige verhaal waar geen verhalen over zijn.
Oké. Okay. Nou, dan stel ik voor dat wij dat verhaal gewoon zelf gaan maken.
Ja.
Zullen we naar binnen? Even eten?
Ja.
Ja. Goed idee.
Ja, wat gek eigenlijk. Ik dacht, want het is natuurlijk een foto op geweest toen. En het is niet een intrige of een beraad of zo.
Nee, het was gewoon, ze waren volledig overvallen.
Ja.
Oh. Oké.
Okay. Het ziet er wel echt...
Een draaideur?
Uit als een soort... Draaien. Oh, wat heerlijk plastic nog.
Hallo.
Nou, dan gaan wij een tafeltje uitzoeken. En dan gaan we ondertussen gewoon afsluiten. Iets anders dan normaal. Dank jullie wel. Tietje Ketelaar. En Mark Kranenburg.
We hebben er honger van gekregen.
Ja, daarom. En dank ook voor het luisteren. De productie van deze aflevering was in handen van... Ze staat naast me, Iris Verhulstonk. Montage door Pieter Bakker. Tot volgende week.
Positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.